Welkom bij een nieuwe episode van Babbelen, de podcast. Ik heb een nieuwe gast gevonden en een zeer speciaal, als ik het zelf mag zeggen zo. Het is namelijk Shermanology. Shermanology, welkom bij mijn podcast en jij dan welkom in mijn huis, want ik zit natuurlijk al bij jou thuis. Superleuk dat je er bent, leuk je te ontmoeten ook. Voor de mensen die wat minder weten wie jij bent, heb ik even een klein mixje gemaakt met jouw populairste hits.
Oké.
Dit is dus een mixje van 2 minuten en dan showcase ik even wat jij... Wat jij maakt en wat je doet. En voel je vrij om commentaar te geven, hè? Van lekker nummer of weet ik veel wat.
Ja, dit nummer was eigenlijk... It Just Happened. Ik was met een vriend van mij in de studio een beetje aan het pielen en we kwamen met de akkoorden. En toen stuurde ik het naar Nick, de Afrojack. Ik zei, dit is hem. Maak een topline. Het is echt de 10e topline die we erop hadden geschreven. Ja? Dat we de 10e zeiden, we hadden allemaal moeilijke dingen en waren door ik helemaal klaar mee. Toen zeiden we van, weet je wat, we volgen de melodie en het was hem.
Cool. Met Dennis deze.
Mijn favoriet.
Ook een boomer,
denk ik, ja.
Verdomme, ja.
Het was voor ons toch wel de revelation dat we het gelukkigst werden als we weer terug naar de house gingen. Ook met Dennis.
Ook met Dennis, ja. Ook een lekker nummer.
De combinatie met Dennis is voor mij gewoon super fijn. We kunnen heel goed viben, zelfde smaak. Qua beats en toplines.
Dat is wel belangrijk, hè, natuurlijk.
Ja.
Nou, deze knallen natuurlijk.
Ja, dit was een heel apart verhaal. Ik had de topline al 6 jaar liggen. En ik was gewoon brutaal. Ik had een fietsje gemaild van, zullen we samenwerken? Ik zei, stuur me wat je hebt. En ik stuurde hem allemaal toplines. En dit was de oudste die ik had liggen.
Echt?
En die had hij gekozen.
Wat vet. Nou, ik stuur hem even, ik spoel hem even door. Iedereen kent dit wel. Ik bedoel, het speaks to the bell, toch? ik kut hem even af, want verder... ik doe hem niet af, stoppen. Ik doe hem niet stoppen. Ja, donder op, man. Hij duurt niet nog zo'n stukje, hoor. Ik heb hem afgeknipt. Hots. Ja, nou ja, het speak voor itself eigenlijk. Het zijn super dikke tracks. Ik heb altijd een vraag die ik aan elke gast stel in deze podcast... Dat is, hoe ziet een dag van jou eruit?
Ik ben iemand, ik slaap heel weinig. Dus meestal ga ik rond een uurtje of 12:00 naar bed en om 6:00, 7:00 ben ik wakker.
Oké. Okay.
Het eerste wat ik doe is douchen en meteen mijn studio ingaan.
Oké. Okay.
Dan zit ik in een studio tot een uurtje of 10:00, 11:00.
Ja.
Dan ga ik even sporten tot een uurtje of 12:00, 1:00. En dan zit ik, ja, elke dag. Okay. En dan zit ik in een studio tot een uurtje of 10:00, 11:00. En dan ga ik weer naar bed. En dan repeat. En dat is eigenlijk wat ik elke dag doe.
Hoe kan je tegen zo weinig slaap? Hoe doe je dat?
Nou, ik denk dat er ook gewoon een stukje... Ik ben gewoon heel onrustig in mijn hoofd.
Ja?
En ik moet alle ideeën die ik zeg maar in mijn hoofd heb... moet ik gewoon meteen neerzetten. Het is een stukje... Ja, het is een soort obsessie. Maar dan wel een gezonde. Het is wel dat ik... Ik sport wel veel, weet je wel. Om gewoon de balans een beetje te houden. Ik eet gezond. Maar ja, het is gewoon het eerste waar ik aan denk.
En muziek.
Dat moet ik gewoon het eerste doen in de ochtend. En dan zie ik wel hoe mijn dag gaat.
Ja, maar is bij jou elke dag hetzelfde ritueel? Je reist natuurlijk veel, je draait veel, je bent veel onderweg. Probeer je dat overal eigenlijk waar je bent door te zetten? Dat goed eten, goed slapen of tenminste weinig slapen, maar dan wel goed slapen?
Ja, het gaat overal gewoon door. Bij mijn vrienden sta ik er ook en met mijn zus ook gewoon onbekend dat ik altijd mijn laptop bij heb. Dus ik ben altijd,
dat is wel een goeie, ja.
Altijd ideeën aan het maken. Ik ben er gewoon de hele dag mee bezig.
Met muziek natuurlijk.
Met muziek maken.
Met alles. Met het hele Shermanology concept natuurlijk.
Ja, en nu eigenlijk nog erger dan ooit.
Oké. Vertel.
Omdat ik nu heel graag weer terug naar de basis wil. Gewoon de house waarmee we zijn begonnen met Funkerman en verder en dat soort dingen.
Ja, tuurlijk.
En dat is gewoon heel hard werken. Want we hebben heel veel natuurlijk vooroordelen van de EDM, dat mag eigenlijk niet gemixt worden met de house waar ik naartoe wil.
Mm-hmm.
En dat heeft me gewoon heel veel tijd gekost, zeker 3 jaar, om alles te resetten.
Okay.
En nu pas begin ik de platen weg te tekenen waar ik ze ook wil tekenen. Dus ik heb nu een fase dat ik van, het gaat nu. En nu moeten we gewoon blijven knallen.
Ik heb een lijstje gemaakt met nummers waar je op hebt gereleased. En dan met name de labels die toen de tijd helemaal juf van het waren. Ik heb het opgeschreven, dan mag je zo vertellen of je het met me eens bent, ja of nee. Je hebt op Dirty Dutch Records van Chucky getekend. Toen in de tijd dat het echt het hele piek was, zeg maar.
Ja.
Flamingo, nou, van Funkerman en Fedele Grand. Sneakers, Defected, Spinning Records. Wall Recordings, Refilled en Hell Deep van Oliver Heldens. Maar als ik dat zo oplees... Kijk, ik zeg het tegen elke gast die ik heb. Maar dat zijn wel gewoon knallerlabels, weet je wel. Tuurlijk, als ik nu naar het label van Chucky kijk, gebeurt er misschien wat minder. Maar toen de tijd waarop jij erop hebt geleased, was dat booming.
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat jij elke keer als je een release, dat je een nummer maakt, dat tekent bij een label wat helemaal in zijn top van zijn kunnen zit. Is er een soort strategie voor? Is dat een feeling? Is dat de juiste manier van inspiratie hebben om een bepaald nummer te maken? Probeer dat eens uit te leggen.
Ik merk wel dat er bij mij een soort patroon in zit. En misschien is het gewoon onbewust dingen visualiseren. Gewoon met een doel ergens naartoe werken. En ja, als ik alles zeg maar zo teruglees,
ja,
dan merk ik bij elke plaat wel een soort patroon bij mezelf. Van oké, daar wil ik naartoe. En daar ga ik gewoon voor. En ja, dan, al zeggen mensen van ja, maar dat gaat niet lukken. Dat label gaat je niet lukken.
Nee.
Ja, het motiveert me alleen maar meer, weet je wel. En dat merk ik bij alle labels waarmee ik het heb gedaan. Het was gewoon echt... ik ben altijd heel brutaal geweest. Met Verre en Vonkerman heb ik ze gewoon een mail gestuurd van... Hey, wij zijn Dorothy en Andy Sherman. We hebben dit in het verleden gedaan. Heb je nog een plaatje voor ons? En toen stuurden ze onze 3-minute instrumental.
Kijk.
En toen hebben we die geschreven. En dat geldt eigenlijk voor alle platen die we hebben gedaan. Was gewoon met Avicii, met iedereen, was gewoon brutaliteit. Gewoon mailen.
Dat werkt dus toch wel?
Ja, het werkt wel. Het is nu wel, denk ik, moeilijker. Omdat die gasten natuurlijk misschien honderden berichten krijgen per week.
Ja.
Dus het is wat moeilijker om er tussendoor te komen. Maar ja, nu doe ik eigenlijk precies hetzelfde. En het is wat harder pushen. Maar je komt er wel.
Waarom is het harder pushen nu?
Ik denk dat die gasten overspoeld worden met mailtjes. Ik bedoel, iedereen wil bij de Hot Creations. Iedereen wil nu bij Defected. Ja. Iedereen wil bij dezelfde soort house labels. Dus... ja, je gaat toch wel met iets speciaals moeten komen om ze te triggeren. En ja, daar ligt gewoon de uitdaging.
Ja, maar bijvoorbeeld, kijk, Defected, dat is nu nog steeds. En dat komt mede dankzij Mr. Simon Dunmore, denk ik, dat het label nog steeds aan de top van zijn kunnen zit.
Ja.
Maar je hebt er wel getekend. En Sneakers in de tijd dat het nog... kijk, was Sneakers nou van Erik, die zat erbij.
Ja,
en Yuri Donuts, geloof ik ook.
En Frankie en
ja,
al die...
Ja, precies. Maar wat denk jij als jij dit rijtje ziet? Even voor de mensen thuis. Ik heb een lijstje gemaakt met al deze labels opgeschreven. Maakt dit jou trots? Nou, maakt het trots. Maar wat denk jij als jij naar dit lijstje kijkt? Van, wat komt er in je hoofd op?
Ik denk voor mij toch een gevoel van heel veel uren maken. En ik heb zo vaak gehoord van dat gaat je niet lukken. En dat was bij ons, bij Terminology, vooral het probleem dat we eerst begonnen met MC'en.
Ja.
Toen zei ik van nee, ik ga stoppen met MC'en. Ik ga mijn zus erbij halen. En nu gaan we draaien. Dus we kregen steeds van draaien? Nee, je gaat echt niet draaien.
Ja.
En nu ga ik produceren? Nee, je gaat niet produceren, vriend. Je bent gewoon een vocalist. Weet je wel? Dus al die hoe moet je het zeggen? Niet, het waren geen tegenslagen, maar je werd wel tegengehouden door collega's.
Ja.
Dat ik altijd zoiets van, oh nee, gaan we niet lukken?
Nee.
Nou, dan gaan we het toch even doen.
Fuck jullie, ik ga het bewijzen dat ik het wel kan.
Juist, en dat patroon zie ik gewoon in, als ik dat zo zelf een beetje lees.
Ja. Maar ik las op jullie, ik heb even rondgesnuffeld op internet en Wikipedia en zo. Vroeger waren jullie met z'n drieën, nu tegenwoordig met z'n tweeën. Kun je uitleggen hoe dat zit? Precies?
Ja, we zijn begonnen met z'n tweeën.
Okay.
Mijn zus en ik zijn begonnen, dus de 3 minutes en al de Dirty Dutch dingen, dat waren we met z'n tweeën.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg mijn zus poliepen, waardoor we geen shows konden doen.
Ah.
En toen zei ik van ja, maar de show moet door. Toen heb ik mijn neef gebeld in Spanje, Leon. En ik vroeg aan hem van kan je even een paar maanden Dirty komen vervangen om door te gaan met de show. En dat verliep zo goed dat ik tegen Dirty zei, weet je wat, ik heb een spanningsmaatje in de studio, laat het gewoon met z'n drieën doen.
Ja.
En dat hebben we toen, ik denk 3 jaar met z'n drieën gedaan.
Kijk.
En op een gegeven moment merkten we dat we qua sound, en het lag gewoon niet op één lijn. En toen hebben we Dor en ik gewoon samen Leon de keuze gemaakt van guys, Hugo left. Toen is hij Idols gaan doen. En zijn wij gewoon doorgegaan met Shermanology. Dus zijn we ieder gewoon weer onze originele kant op gegaan.
Vet. En wanneer we gaan even naar het begin van jullie carrière, want het moet natuurlijk ergens beginnen. Waar, op welk punt dachten jullie van, hey shit, het gaat nu wel heel erg goed. Je had misschien nog een diploma vroeger gehaald waar je een vak hebt geleerd. Of wanneer begon jullie carrière echt goede vorm aan te nemen?
Op mijn carrière begon heel anders die van Dor. Want ik ben in 2001 zong ik met mijn vader in Spanje.
Okay.
En toen ben ik Artful Dodger tegengekomen. Dat is een Engelse UK Garbage groep.
Ja.
Die zagen me daar zingen. En die vroegen van, wil je naar Engeland verhuizen op het moment dat Craig David Artful Dodger had verlaten?
Okay.
Toen ben ik naar Engeland verhuisd voor 3 jaar. En toen heb ik 3 jaar met hun opgetreden. En toen zag ik van, ja, ik ben alleen maar aan het werken aan iemand anders zijn naam.
Ja.
En dat was eigenlijk hetzelfde concept van live vocalen met DJ'en.
Kijk.
En toen dacht ik van, wacht eens even, dit kan ik ook doen. Want ja, ik heb een zus die zingt. Dus toen ben ik naar Nederland terug verhuisd. En toen zei mijn zus zong destijds in Spanje. Toen zei ik tegen Dor, kom jij terug naar Nederland? En dan gaan we hier iets samen opnieuw beginnen. En ja, op dat moment zijn we begonnen met Shermanology. Toen was echt eigenlijk nog eerst Andy en Dorothy Sherman.
Oh ja.
Toen heb ik verder gemaild van, hey, ik heb dit in Engeland gedaan met Art of the Dodger.
Ja.
Heb ik nog vocalisten nodig? En toen stuurde hij 3 Minutes. En toen
kijk, wat vet.
En zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
Wat leuk dat dat zo gaat. Gewoon mailen en zien ja, waar het schip stond.
Want ik zag de plaat van een vriend van mij, DJ Mosca, die had alle platen van verder. En op de plaat van We Don't Take No Shit stond het e-mailadres. Dus toen dacht ik van, we gaan gewoon mailen.
Maar is dat nu niet... vroeger lijkt het me makkelijker om een label of persoon te benaderen dan nu. Want nu kan het met Instagram, je kan iemand berichten zien met Instagram, je kan mailen. Maar ja, er zijn zoveel mensen die mailen. Dus je ziet door de bomen het bos niet meer. Ja. Was dat vroeger makkelijker dan nu?
Dat was zeker makkelijker.
Ja?
Ja, ja. En ik denk ook... het was gewoon... Ze kregen niet zoveel binnen per dag.
Nee.
Weet je wel? Dus als je iets opstuurde wat qua kwaliteit al okay was... En het voordeel wat wij gewoon hadden is dat... destijds waren er gewoon niet veel house-vocalisten uit Nederland.
Nee.
Dus dat gaf ook al een voorsprong dat je al in Engeland had gewerkt. Dus ze zeiden sneller van, oké, probeer het maar. Dus
ja.
Als er iets goeds uitkomt, top. Ja. En zo niet, ja, dan gooi je het gewoon de prullenbak in.
Ja, maar kijk... Je hebt waarschijnlijk van de nummers die je uitbrengt... heb je waarschijnlijk het dubbele aantal tracks liggen die je niet uitbrengt.
Nog veel meer.
Ja, ja, ik denk dat je 100 tracks maakt... en dat er misschien 10 uitkomen van de 3 echt heel goed zijn.
Ja.
Maar even over een blokje inspiratie. Want iedereen heeft inspiratie nodig, jij ook. Waar haal jij je inspiratie vandaan voor je nummers?
Kijk, mijn vader is zelf soulzanger. Dus ik haal heel veel uit de Stevie Wonders en de Marvin Gaye's. En ook heel veel uit gospel zoals Kim Burrell. En echt de best wel zware gospel.
Ja.
Heel veel funk. En daar heb ik ook heel veel naar geluisterd. Maar tegelijkertijd heb ik van mijn 12e tot mijn 18e ook op Curaçao gewoond. Dus
kijk.
Heel veel Caribische nummers van salsa, van Oscar de Leon tot Mark Anthony.
Oh, ja.
Weet je wel, dus bij ons is het echt een mengelmoes van alles. En
ja,
ik denk dat we dat allemaal in een soort potje hebben gedaan. En dat eigenlijk een beetje onze sound geworden is.
Lukt het ook wel eens niet?
Ja, die fases heb je ook.
Ja.
Wanneer het niet lukt, dan heb ik zoiets van... dan gaan we gewoon even wat anders doen. En dan ga ik gewoon soms... urban dingen maken of hip-hop dingen.
Echt waar?
En we hebben nu ook dat krijgt nu ook zijn eigen leven, dus dat wordt een side project.
Maar echt house en dus hip-hop.
Ja, dus, en wat heel vet. Vaak de nummers die we nu doen, merk ik dat ik juist teruggrijp naar vocalen die Dorothy heeft opgenomen op hip-hop beats of urban beats.
Okay.
Die waren op 105 opgenomen en nu kan ik ze gewoon lekker een soort je eigen plaat remixen.
Vet.
En dat zijn nu eigenlijk de platen die ik het makkelijkste wegteken. Omdat heel veel van die 90s urban vocalen worden gebruikt van die R&B platen. En die zijn allemaal geschreven op 105 bpm.
Ja, ja,
dus
het
versterkt elkaar gewoon.
Jeetje, dat is wel gaaf. Maar kan jij mij eens meenemen naar een begin van een carrière? Want kijk, je moet carrière maken, of je het nou wil of niet, als je ergens in groot wil worden... Kan jij mij eens uitleggen hoe jij dan, als je een nummer hebt gemaakt, er ligt er eentje klaar, dan ga je daar een label voor zoeken.
Ja.
En je wilt natuurlijk op een zo groot mogelijk label tekenen, want dan word je bekender. Maar bij een groot label tekenen betekent ook weer heel veel regels. Misschien dat een label een hetje of een klepje te hard vindt of een bepaalde melodie niet helemaal tof vindt. Hoe zorg jij ervoor dat jouw label bij dus een groot label komt, maar ook dat het wel je eigen track nog blijft? Niet dat het een soort boekje mee heeft van het is van Shermanology, maar...
Ja, ik denk dat we wel... Over het algemeen hebben we wel zelf onze koers kunnen bepalen. Tot op het punt dat Can't Stop Me echt een hit werd.
Ja.
En toen liepen we vast. Want, okay. Hoe moet ik het goed uitleggen?
Simpel.
We zijn altijd echt house fans geweest.
Ja.
En op het moment dat Can't Stop Me groot werd, kregen we heel veel grote shows in Amerika en echt overal. En toen begonnen we met zeg maar die sound te draaien. Maar we merkten dat het steeds harder werd. En je raakt verslaafd aan de energie van het publiek, maar niet aan de muziek die je op dat moment zeg maar aan het draaien bent. Want het wordt harder en iedereen de line-up draait nog harder. Dus om een beetje overeind te blijven staan, ga je zelf ook harder produceren en ook nog harder.
Ging dat bewust of onbewust?
Bewust en onbewust, want je moet de platen toch maken. Maar je wilt gewoon dat wanneer je bijvoorbeeld na Swedish House Mafia of na Afrojack of wie dan ook staat, wil je gewoon die tent rocken.
Ja, tuurlijk.
Weet je wel, op dat moment hadden we gewoon zoiets van, hey, we gaan nog harder. En op een gegeven moment waren we platen maken, dat Dor en ik elkaar aankeken van, guys, dit slaat helemaal nergens op. En toen hebben we gezegd van, guys, het is genoeg. We trekken alle stekkers eruit. We gaan weg bij de labels waar we zitten. We gaan weg bij boekingskantoor, weg bij management.
Echt?
Ja, weg bij Ace, weg bij management. Joh. En toen hebben we 4 jaar geleden gezegd, we trekken alle stekkers eruit. En toen was het een tijdje stil. En iedereen komt aan van, waarom hebben jullie dit eigenlijk gedaan? Want jullie zijn helemaal gestoord.
Ja.
Maar ik wist al, en Dorothy ook, dat we gewoon terug willen naar... We willen gewoon weer funky doen.
Ja.
Dus ja, destijds was het een heel groot risico.
Ja.
Want we hebben eigenlijk op de piek gezegd van, dit kunnen we niet meer doen.
Ja.
Maar ja, je merkte wel dat je qua sound iets aan het maken was waar je niet helemaal 100% mee achter stond. En de label zei, ja, we willen nog een Can't Stop Me. Ja, maar dat zit er niet in.
Nee.
Maar dat was gewoon een moment dat we iets aan het maken waren.
Ja.
En hij viel gewoon.
Ja.
Maar ja, je merkt gewoon dat als het niet vanuit je hart komt, kan je dat soort platen niet meer maken.
Nee. Dus je hebt eigenlijk door middel van de stekker uit alle dingen te trekken, het is misschien een cliché, maar je hebt gewoon naar je hart geluisterd van, ik wil dit niet.
Ja, ja,
en ik wil dit gewoon niet.
En dat was moeilijk, want financieel natuurlijk ben je gewend van, hey, er komt zoveel per maand binnen.
Ja.
Maar ja, en ik denk dat dat het verschil is tussen, ik denk ons en heel veel andere gasten in de scene destijds.
Ja, 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 ja.
Heel veel gasten die het eigenlijk goed hebben gedaan, zagen het meer als een bedrijf. En die hebben het ook echt gerund als een bedrijf. En er zijn genoeg die miljonair zijn geworden.
Ja.
Maar dat komt omdat ze het ook zagen van, hey, this is a business. Team erachter en go. En wij bekeken het toch meer vanuit een muzikantenkant. Van ja, het is leuk dat we geld verdienen.
Ja.
Leuk en aardig, tuurlijk.
Ja.
It pays the bills. Maar als je niet in een studio kan zitten en zelf zit te bouncen van, ja man, dit is het. Dan gaat het niet.
Werd jij onder de hoede van management en van al die andere dingen die jou... Werd jij geleefd?
Geleefd vind ik wel een groot woord, want het zijn toch keuzes die je zelf maakt.
Ja.
Maar je merkt wel dat als je op een gegeven moment, vooral toen we bij Afrojack waren getekend, dat we ook bij hetzelfde management zaten en hetzelfde boekingskantoor, dat je wel in een klik komt waar iedereen gewoon een beetje meegaat met de stroming. En
ja,
that's the way it is. Dat is het pad en dat pad ga je gewoon bewandelen.
Ja.
Dus dat gebeurt wel.
Maar is het niet zo, of dat is natuurlijk een vraag van, kijk, bij Ace, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar is Afrojack, ik weet ook niet of Afrojack er nog zit, maar toen Afrojack bij Ace zat, was hij dan het voetstuk dat je zeg maar bepaalde package deals maakt op het moment dat bijvoorbeeld Afrojack in Las Vegas werd geboekt, noem maar wat, dat ze zegt van, yo, Afrojack staat er vanavond, we hebben nog 4 DJ's, maar die zitten in de prijs, die de hele avond is gevuld, hier, alsjeblieft, of zo.
Nou, ik denk niet dat het in de prijs zat, maar het was wel een onderhandelingspositie. Van, hey, jullie willen Afrojack, we bieden jullie deze DJ's erbij aan. En als je natuurlijk het pakketje nam, dan was de kans misschien groter dat je gewoon de grote DJ ook kreeg. Dus je werd wel mee verkocht. En vooral in het begin, om een beetje naamsbekendheid te krijgen, was dat wel gewoon een strategie van Alice Boekers kantoor om artiesten on the road te krijgen.
Tuurlijk. Want dat management, is dat iets wat naar jou toe komt op het moment dat je succes hebt? Of ben jij bij management aan gaan kloppen van, jongens, wij zijn dit, wij hebben dat. Kunnen wij met elkaar the way up doen? Of hoe zit dat in elkaar? Hoe zijn jullie daar gekomen?
Bij ons was het eigenlijk, we kenden Nick al voordat hij bekend werd. Okay. Want we draaiden allemaal in Of Corso. En weet je, het was al een team van jongens als Son en Ryan en Leroy Staal. Ze werkten al met elkaar voordat iedereen zeg maar groot werd.
Ja.
En Ace was destijds ook nog niet zo groot. Toen we bij Ace kwamen. Het was allemaal nog beginnend.
Ja.
Nou, niet beginnend. Ace bestond al een tijdje, maar had niet het succes wat ze zeg maar nu hebben.
Ja.
En ook het managementbedrijf waarbij we zaten is zeg maar meegegroeid met het hele verhaal.
Ja.
Dus het was niet dat ik zoiets had van, oh, en dat is een goed managementbedrijf. Daar springen we nu zeg maar bovenop. Het ging allemaal heel natuurlijk en iedereen groeide eigenlijk tegelijk.
Dus het dus was wel dat jullie al wat releases hadden, dat jullie een bepaalde bekendheid hadden opgebouwd en dat jullie toen geleidelijk daarin dat management zijn binnengestroomd.
Ja, want we hadden 3 Minutes al en we hadden al een paar plaatjes die het al goed deden. Dus we hadden ook al een paar boekingen.
Ja.
Het liep al een beetje voordat het allemaal heel goed ging.
Maar ik vind het wel leuk, want jullie hebben al natuurlijk een bepaalde klik met Sunnery, James, Rai, Marciano, Leroy Styles. Ik weet natuurlijk niet of die... Is Leroy nog actief?
Ja,
Die draait ook veel buitenland en zo.
Ja, en hij doet heel veel... hij is ook een beetje terug naar zijn eigen afro-achtige sounds. Gewoon weer terug naar...
Ik wil het even hebben met de samenwerking met Afrojack en straks Avicii. Want het is natuurlijk een hele emotionele lading. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Laten we dan even beginnen met Avicii. Ik ging van de week even googlen met Avicii Terminology in YouTube. Heb je dat zelf wel eens gedaan toevallig?
Denk heel lang geleden.
Ja? Want er was een interview van, ik weet niet van wie, maar er is een audiofragment bij en dat ga ik je even laten horen. Dat is heel, kort hoor, maakt niet druk.
Standing here next to the man himself, Avicii. How are you doing today?
I'm good, man. I'm good.
You just released a new track together with Terminology. You collaborated with him on
Nooit
that one.
Gehoord.
Yeah. Do you think this is a new Bromance Part 2 track?
Because not what? Not really. No. Like it's for me. It's been more of I got the acapella from them, and then I did maybe 5 different versions because I really liked that acapella and I finally decided to release that one. But it felt a little bit too, it didn't really fit the Avicii sound. So we put it under Tom Hanks instead and then we did the Avicii edit of it.
Hoe vind jij dit om te horen?
Ik heb dit nooit gehoord.
Nee?
Nee. Dit is heel apart om dit nu te horen.
Ja, hè?
Ja.
Kijk, om zo'n grootheid dit over jouw nummer te zeggen, over jullie samenwerking.
Dat is echt grappig.
Hoe is dat tot stand gekomen? Die hele samenwerking van Blessed. Want het gaat over het nummer Blessed, wat jullie samen hebben geschreven. Of tenminste, waar jullie de a cappella van hebben gemaakt. Daar heeft een arrangement omheen gebouwd. Ik merk dat het je wel wat doet, man. Dat vind ik mooi om te zien.
Ja, dat is mooi. Ja, ook vooral het Avicii-verhaal eraan. Wat er nu is gebeurd. Ja, bizar.
Ja. Maar kan jij mij eens meenemen naar zo'n... Hoe begint zoiets? Want Avicii was natuurlijk daar in het plafond, zeg maar. En
ja, dit is bizar.
Wil je nog een keer horen of niet?
Nee, is goed zo.
Maar ik vind het echt mooi, man. Je wordt emotioneel. Ja, dat vind ik echt prachtig om te zien.
Echt,
je krijgt een beetje waterige ogen.
Ja, zeker weten. Dit is wel echt iets... Ik heb het nooit gehoord.
Nee.
Ja.
Nou, ik zal even vertellen hoe ik erop ben gekomen. Ik heb een fragment. Kijk, hier heb ik volgens mij met beeld.
Standing here next to the man himself, Avicii.
How are you doing today?
I'm good, man. I'm good.
Another time in Holland. You did Energy last year?
I did, yeah.
So, how do you like Holland so far?
No, I love
Dit is het hele interview.
Oké, nice. Oh,
dit is dus een fragmentje met hem. Maar vertel eens hoe dat gaat. Heb je een mailadres van Avicii toen de tijd? Of hoe ging dat?
Nou, het grappige was, de tijd dat Dor en ik dit nummer hebben geschreven, woonden we in Spanje.
Oké.
En we deden elke dag Motown shows in de hotels. En we waren moe van Spanje. Het was echt elke dag dezelfde danspasjes, dezelfde riedeltjes. En ik had een instrumental. Ik zal het je laten, was een deep house. Was de eerste versie van Bless, die ga ik je laten horen.
Ja, is goed.
En ik zei tegen Dor, waar gaan we het over hebben? En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten gewoon eigenlijk blij zijn met wat we hebben. Weet je, en I'm blessed because that's the reason why I sing. En eigenlijk niet klagen, maar we moeten gewoon blij zijn dat we in Spanje elke dag mogen zingen. En niet elke dag met de 9-to-5 bezig zijn, waar we heel ongelukkig van worden. Dus die a cappella was destijds gemaakt op basis wat we toen voelden.
Ja.
En die versie heb ik eigenlijk nooit naar een label gestuurd, want ik vond... Ja, ik vond de instrumenten gewoon niet sterk genoeg. En ik dacht ook niet dat hij de a cappella sterk genoeg zou vinden.
Nee, nou je hoort het.
Dus ja, dat is eigenlijk hoe het is gegaan. En ik ging op zijn site en ik zag Ash zijn e-mail. Dat was zijn manager.
Ja.
En ik had Ash gemaild van, hey, ik heb een paar a cappella's liggen. En toen zei ja, send over.
Echt?
En toen heb ik iets van 8 of 9 a cappella's gestuurd. Toen hebben ze die eruit gekozen van, ja, dit is hem die we gaan pakken.
Wat vet.
Ja.
Heb je hem ooit ontmoet?
Ja, 1 keer.
Ja, hoe was dat?
Ja, het was kort, maar gewoon heel vriendelijk. Maar het is niet dat we zeg maar een hele goede relatie hebben, dat we heel vaak gechilled hebben of zo. Dat was niet de situatie.
Maar het is meer van, nadat jullie die track hadden gebouwd, waarschijnlijk van, leuke track, goed gedaan, hij heeft het lekker gedaan. Maar nu ben ik benieuwd, hè. Ik hoef natuurlijk geen cijfers te horen, maar dit was echt vette wereldhit. Het werd overal gedraaid. En nogmaals, je hoeft niet tot in de puntjes te treden. Maar wat verdien je nou met zo'n track als dat echt helemaal zo gaat? Kan je daar bij wijze van spreken een huis van kopen? Of word je er financieel onafhankelijk van? Of hoe zit je? Nogmaals, je hoeft niet helemaal...
Het maakt me allemaal niet uit. Het is als je een plaat hebt in die tijd die het gewoon goed doet... Ja, dan verdien je... Het is nu denk ik, hoe lang geleden? 10 jaar geleden of zoiets? 9 jaar geleden?
Volgens mij 2011 had je die track uitgebracht.
Ja, goed, dan
bijna 10 jaar geleden. Pak hem bij 10 jaar geleden.
Ik denk dat als je alles bij elkaar zet... Dus royalties, publishing... je hebt ook syncs van reclames.
Oh ja.
Weet je wel? Maar je moet ook niet vergeten... hij deelt zijn producersgedeelte weer met zijn management... en alle schrijvers die erop zitten.
Tuurlijk.
Dor en ik hebben de tekst gedaan, dus dat... deel je ook.
Ja.
Weet je wel, dus... Ja, je kan er wel een gedeelte van een huis van kopen. Als je alles... Maar dat geld krijg je ook niet in 1 keer.
Okay.
Weet je wel, dus je krijgt het eerste jaar... wanneer het heel goed toe heeft gedaan... dan krijg je het meeste geld binnen. En dat elk jaar wordt het minder, want het plaat wordt minder gedraaid.
Ja.
Maar ja, elk jaar krijg je wel weer een zakcentje binnen... dat je denkt van oké.
Lekker.
Dat is leuk.
Het gaat natuurlijk niet om geld, maar ik vind het gewoon heel leuk... om eens gewoon te vragen. Weet je, je kan het altijd vragen. Maar... nu heeft denk ik dit nummer een hele speciale lading voor jullie. Dat jullie met zo'n massive artiest zo'n nummer hebben gemaakt. Want hij wordt nog steeds overal gedraaid. En elke keer als je dan dat nummer hoort, weet je, dat lekkere arrangement eromheen, die vokaal. Het knalt wel. Het knalt wel.
Ja, en vorige, was het december, was er een Avicii tribute in Zweden.
Ja, ja.
En ik bedoel, we hebben het nummer heel vaak gedaan, maar op dat moment dan krijg je wel echt kippenvel. Dat je denkt van wauw, dit was eigenlijk niet de bedoeling dat het nummer deze betekenis kreeg.
Nee.
Maar om het dan weer voor zoveel mensen te doen is gewoon, is gewoon een mooi gevoel.
Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld met dat nummer van Afrojack. Kijk, Afrojack kennen jullie natuurlijk al. Nick van der Wal, voor de mensen die niet weten hoe Afrojack normaal heet. Hoe gaat zoiets? Want jullie, ik neem aan dat jullie al duizenden nummers samen hebben gemaakt. Alleen dat dit er dan van uitkomt.
Dit was de eerste.
Echt?
Ja, ik had we waren net bij hem getekend. En er was een vriend van mij, Tears. Is echt een hele goede producer. Die woont nu ook in L.A. Hij doet heel veel grote projecten daar.
Vet.
En ik belde hem op van, Tears, zullen wij proberen een house track te doen? Maar hij had helemaal geen house background.
Oh.
Geen... Hij heeft nooit een house track gedaan. Dus ik ging bij hem in de studio in Noord. En hij zei van, ja, weet je wat gaan we doen? Ik zei, ja, we moeten wel een beetje grote akkoorden zijn. Ze hebben gewoon spelen. Een paar andere dingen geluisterd. En ineens kwam je met... Dag vriend. Dit is het.
Ja?
We hebben die akkoorden neergelegd. We hebben een hele simpele beat eronder gelegd. En we stuurden naar Nick. Nick zei, kijk... Guys, dit is hem. Dit is gewoon, dit is gewoon, dit zijn de akkoorden. Dit is hem. En toen zei hij, ja, nu hebben we nog een topline nodig. Toen begonnen we met schrijven. Versie 1, nee, 2, nee, 3, nee. En echt bij optie 8 of 9 zei Dordrecht. En we zijn er nu helemaal klaar mee. Ik zei, Dordrecht, misschien moeten we gewoon wat simpeler denken. Want we zoeken het veel te ver. zei Dorte, weet je wat, we volgen de akkoorden gewoon. Dun, dun of the night.
Kijk.
The morning. En dat was hem.
Dus nee.
Bij de 8e of 29e Nick. Hier.
Flikker op, zoek hem
hier,
maar uit.
Zoek het uit. Ja, dit is hem. Get the fuck out here. En dat was hem. En
meen je?
Ja, dat is echt hoe het is te gaan. En toen heeft hij zeg maar alle parts genomen van wat we hadden. En toen heeft hij zijn magic ermee gedaan. En het was gewoon echt een collab van voor ons, Tears en
wat
Nick.
Vet.
Ja.
Maar zo zie je maar weer dat altijd het makkelijkste ideetje, ja, dat werkt.
Ja.
In 9 van de 10 gevallen.
9 van de 10 gevallen wel.
Meen je dat nou? Ja. Dat het gewoon echt het melodietje volgt en dat
niet moeilijk doen. En moeilijk doen en harmonies en dit en dat. En hij, ja, Nick is gewoon iemand, he likes it simple. Echt, hoe simpeler, hoe beter.
Ja.
En ja, dat heeft hij wel, ja, he was right.
Jezus. Maar dat is zo vet, weet je. Dat je gewoon erop zit te ploerten van, ja, kut, het lukt niet. Ik weet het niet meer, we hebben er ook helemaal geen zin in meer.
Ja, geen, maar het erge is dat je zo dichtbij bent. Want je weet dat als je die toplijn schrijft,
ja,
dan heb je gewoon een plaat bij Nick.
Ja,
en
ja,
er is tijd voor iedereen gewoon een plaat bij Nick. Dus van, we hebben de instrumental, maar we hebben de toplijn niet. Nee. Dus we dachten al van, oh shit, daar gaat iemand anders zelf schrijven.
Ja.
Dan heb je wel de plaat co-produced. Maar dat deed je destijds gewoon niet voor.
Nee.
Dus
nee,
ja,
nee,
gelukkig.
Maar ik vind het ook een heel leuk ding. Want jullie maken zo'n nummer. En jullie zijn enthousiast. Jullie. Maar stel voor dat je het aan een buurman laat horen. Die denkt, ik voel hem niet.
Ja, en dat hebben we heel vaak met Nick gehad. Dat we een toplijn stuurden.
Hoe weet je dat iets potentieel heeft tot groot worden? Hoe hoor je dat? Of heb je dat na de jaren een beetje gecreëerd, dat je dat hoort of zo?
Ik kan zeggen dat ik het hoor, maar je hoort het niet.
Nee.
Sommige platen, het is net een baby, weet je wel. Zo, elke ouder vindt een eigen kind prachtig,
ja,
weet je wel. Maar ja, sommige platen hebben heel veel emotionele waarde,
ja,
weet je wel. Dat zijn de platen die het vaak minst goed doen. En je hebt platen waarvan je gewoon zoiets hebt van, hey, ik heb gewoon een heel goed concept. En ik geloof erin. Maar dat zijn vaak niet de platen waar je zelf het meest enthousiast over worden. Want Can't Stop Me was voor mij, ja, was een leuke plaat. Alleen er zijn veel meer platen die voor mij veel meer emotionele waarde hebben. Maar ja, zo. En meestal toch wanneer hem eenmaal, wanneer de plaat af is, toen ik hem terugstuurde van, kijk, hier is de gemixte versie. Ja, dan hoor je wel, dan denk je van, oké, ik denk toch wel dat je gelijk had.
Ja?
Weet je, als het product eenmaal klaar is, dan voel je wel, vooral wanneer het voor het eerst de plaat doet, ook wanneer de plaat nog niet bekend is,
ja,
dan merk je wel heel vaak, oké, en deze kan losgaan.
Ja, maar heeft bijvoorbeeld dat nummer met Afrojack, Can't Stop Me Now, als je zo'n nummer uitbrengt, dan gebeurt er wat met je carrière. Dus het is Nick met jullie. Jullie zijn, misschien is Afrojack wat groter, maar jullie zijn ook niet klein. Gaat dan je carrière, krijgt dat weer een schop van toeren al over de globe?
Ja, zeker weten.
Vertel eens hoe zoiets gaat. Hoe lang duurt zoiets voordat het uitkomt dat je dan gezien wordt? In de zin van dat mensen jouw release zien, draaien in de clubs, radio, tenten, whatever. Hoe gaat zoiets? Kan je dat een beetje uitleggen?
Het gaat zeg maar, de plaat kwam net voor de zomer uit volgens mij. En
was dat bewust net voor de zomer?
Nou ja, het was gelukt dat we hem net voor de zomer af hadden.
Oké, okay, dus wel? Het is niet bewust voor de zomer
Nee, we hadden de instrumenten al en we wisten van, we moeten deze plaat gewoon op tijd af hebben.
Oké. Okay.
En het was hij af en Nick begon hem te draaien. En toen merkte hij al van, guys, deze plaat gaat, dit moet wel single doen. Want het gaat zo los in mijn set en niemand
gewoon
kent
als testen,
het.
Hij testte het. Juist. Gewoon. Oké. Okay,
okay. En op een gegeven moment zegt hij van, we gaan een clip maken. Gaan
vet.
We naar LA, hebben we de clip geschoten. Toen zei hij van, ja, weet je wat, gaan jullie maar alvast mee naar Coachella en dat soort grote festivals om de track gewoon met mij samen te doen.
Wat vet.
En dan sta je op die festivals en dan denk je van, wauw, oké, ik denk wel dat deze plaat gaat werken. En dan begint de buzz, de plaat komt uit. En op een gegeven moment merk je dat je op basis van de buzz die al een beetje gecreëerd is van tevoren, dat je zelf ook shows krijgt.
Ja.
Ja, en dan echt binnen, ik denk binnen 4 maanden of zo was het echt dat we dachten, oké, we hebben best wel veel shows. Ja, en dan moet je gewoon zelf door blijven knallen. En dan gaat het binnen tussen de 4 en 6 maanden stond het wel.
Maar ik bedoel zeg maar het proces dat nummer uitkomt en dat je de boekingen krijgt van dat nummer, omdat mensen jou daarvan kennen. Want ik neem aan dat dat wel korter is, denk ik.
Ja,
niet?
Ik denk binnen op het moment dat de plaat de charts binnenkwam, merkte toen. Je meteen dat de boekingen kwamen.
Kijk, toen.
Ja.
Okay,
weet je wel, op het moment dat de buzz is, merk je wel al een paar aanvragen. Maar iedereen is nog een beetje van, oké, gaat dit werken?
Ja.
En het ding wat bij ons heel erg speelde is van, wat gaan zij doen? Gaan ze echt live zingen in een set?
Ja.
Dus ze hadden geen idee of het nou wel energie zou hebben. Want ze dachten van, ja, maar als nou bij elk nummer een zangeres een soort kunstje komt doen, dat brengt de avond naar beneden. Dus ze moesten wel, zeg maar, qua energie gewoon kunnen levelen met de DJ's in de line-up. En eenmaal dat mensen, zeg maar, de show zagen van, oké, het geeft juist een andere dimensie in de avond. Ja, dat werkt in ons voordeel.
Je moet natuurlijk ook een show maken. Dus jullie gaan met z'n tweeën, dan jij en je zus gaan dan zitten van, joh, we moeten 90 minuten of 60 of 90 minuten moeten jullie een show gaan maken, want jullie worden geboekt.
Nee, maar we draaiden al in Nederland. Snap je? Want we hadden onder Shermanology, we hadden al een paar boekingen. Dus we wisten al wat we gingen doen. Het was niet alsof we op dat moment moesten gaan kijken van, oké, shit.
Shit, ik draaide al. Erbij, ja.
Weet je wel,
ja.
Ik draaide al. Dus het was gewoon, het voorbereidende werk was al onbewust gedaan.
Oké.
Dus dat was ons voordeel.
En jullie hebben niet voor buitenlandse shows misschien een klein beetje aangepast van, het is toch buitenlands publiek, het is toch anders, hoe gaan die reageren?
Jawel, voor het buitenland werd het wel op een gegeven moment een stuk harder.
Ja?
Ja, ja, want in Nederland stonden we echt wel bekend om dat we, al deden we de EDM releases, 80% van onze set was gewoon funky.
Ja.
En aan het einde gingen we 20 minuten knallen.
Ja.
Maar in het buitenland merkte je wel dat je destijds niet wegkwam met funky platen op bepaalde plekken. Want die kennen je van de hit.
Ja, ja.
En die willen wel een sound hebben die dat een beetje
in die stroomlijn.
Maar we bleven toch, we zijn altijd wel een beetje eigenwijs geweest qua sound. Of niet
ja, tuurlijk.
Hit, weet je wel. Maar je merkte bijvoorbeeld vooral in Azië. Ja, als je daar echt gewoon house die ging, die keek je gewoon aan van, ja, maar wanneer moeten we springen dan? Weet je wel? Dus, ja, want ze kenden de sound daar niet. Eigenlijk is de EDM misschien een van de eerste stromingen die ze daar kennen als elektronische muziek. Dus het gedeelte daarvoor, waar het eigenlijk vandaan komt, dat hebben ze niet meegekregen. Dus
nee, dat snap ik ook
dat
wel.
Dat is wel een uitdaging.
Dus zij hebben gewoon een hele slice of the pizza gemist, zeg maar.
Ja.
Wauw. En ik ben benieuwd, hè, want jij hebt door heel de wereld tour jij. Waarschijnlijk, want je bent net terug uit Zuid-Afrika, volgens mij.
Ah, maar dat was vakantie.
Oh, vakantie.
Dat was een
lekker vakantie. Anyway, wat is jouw meest hectische weekend geweest met gigs die tot nu toe in je carrière hebt gehad? Dat je echt dacht van, nou, dit kan eigenlijk helemaal niet.
Nou, ik denk de gekste dingen dat ik die toch wel met Nick heb meegemaakt.
Ja?
Ja. Ja, want dat waren echt dingen, weet je wel. Kijk, onze carrière vind ik leuk en aardig. Maar ik heb het niet meegemaakt dat ik met mijn eigen privé jet van Coachella naar EDC ga. Nog even een 2 dagen studio pakken en dan naar Miami vliegen. Dus ja, het leven wat een paar maanden meegaan in zijn leven. Dat was wel dat ik dacht van, Jesus, hoe hou je het vol,
vriend? Ja?
Ja. Ja, want met je eigen shows heb je misschien een maandje toeren. Je komt weer rustig naar huis. Je neemt je rust. Maar bij hem was het van een maand lang de studio in L.A. met de Grammys. De grootste artiesten kunnen komen binnen.
Ja.
Guys, we gaan even snel naar Vegas op en neer. Een showtje doen. En weer terug. En weer de studio in. En dus het was zo dat je werd constant geprikkeld van de grote shows tot de mensen die je in de studio tegenkomt, dat laat je hoofd gewoon soms wel even op hol slaan.
Heb je wel eens in de privéjet gezeten met Nick?
Ja, heel vaak.
Ja, echt?
Ja, dat was.
Hoe is dat dan?
Ja, het is.
Geeft dat u nog een speciaal gevoel van holy shit, ik bedrijf van Nick, zeg maar, ik ga er even in mee of zo?
Ja, maar ik denk dat wij wel heel erg bewust waren dat het zijn leven was. Weet je wel? Dus je weet wel heel goed van, oké, is leuk, maar don't get caught up. It's not yours.
Nee.
Dus weet je wel, dat is gewoon, je moet gewoon, we waren wel altijd gewoon heel grounded van, het is leuk en aardig,
ja,
maar werk gewoon hard. En zorg gewoon dat je je eigen visie kan uitstippelen en ja. komt waar jij zelf wil komen.
Maar als je dan de carrière van Nick vergelijkt, natuurlijk is niet te vergelijken, maar qua als ik nu jou hoor van ja, zo'n hectische dag als je met Nick mee bent, ben je dan tussen haakjes blij dat jouw carrière dan niet zo uitgebouwd is als die van Nick, maar dat je dan dat je nog wel een beetje kunt ademen, zeg maar?
Ja, jawel. Maar ik denk, het ligt ook echt aan je karakter, hoe je ermee omgaat. Ja. Weet je wel, de ene die gaat helemaal los en die feest elke dag en het wordt gewoon zijn leven. Ja. En de ander die zegt van ja, ik kan misschien wel evenveel succes hebben, maar ik richt mijn leven toch anders in. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb meegemaakt. Weet je wel, en het helpt je ook met bepaalde keuzes maken en... Ja, het helpt je eigenlijk bij elke stap die je maakt.
Tuurlijk, maar ik denk ook dat het inderdaad voor carrière beter is als je met grotere artiesten werkt dan met artiesten die wat kleiner zijn. Want dat helpt jezelf natuurlijk ook weer omhoog.
Ja.
En een ander takje wat ik wilde bespreken, labels. Want elke DJ heeft bijna tegenwoordig zijn eigen label. Nick natuurlijk al een aantal jaar met Wall Recordings. Hardwell, die heeft zijn eigen label. Nou ja, zo kan ik er nog wel heel... Heb jij bijvoorbeeld een eigen label?
Nee, ik ben wel aan het praten met mensen om iets te gaan doen in de sound waar we nu naartoe willen gaan. Alleen, ik heb zoveel mensen met ambities van labels ook op hun bek zien gaan, dat ik zoiets heb van ja, het is wel een leuk dingetje om te hebben. Maar als jij niet echt voelt dat alle artiesten bij jou willen releasen op dat moment, release bij mensen die een sterke netwerk hebben. En
ja.
Als ik het zou doen, dan had ik het destijds moeten doen dat we echt in de sound waren waar we echt heel veel succes hadden.
Ja.
Dan dat ik nu ga zeggen van oké, en nu wil ik zeg maar een eigen label beginnen om... ik heb zoiets van, ik heb liever dat ik bij mensen samenwerkingen aanga waarvan ik zoiets heb van daar wil ik heel graag releasen.
Ja.
En als ik eenmaal de releases eruit heb die ik wil, dat je zegt van want heel veel platen blijven natuurlijk ook liggen. Dat je zoiets zegt van oké, en nu begin ik mijn eigen imprint, zodat mensen wel kunnen horen wat ik allemaal aan het maken ben. En dan it makes sense.
Ja, 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 ja. Dus voor jou een label opstart is nog niet noodzakelijk van... Nee, dat hoeft nog niet.
Op dit moment, als ik het doe, dan zou het echt alleen voor mijn eigen werk zijn.
Oh, ja.
Weet je wel, dat je wel weet van bepaalde platen worden misschien niet getekend, maar ik wil hem wel eruit hebben, dan doe je het op je eigen label. En dat zie ik ook heel veel mensen nu ook doen in de house scene. Gewoon echt kleine labeltjes waarvan je zoiets zegt van begint gewoon mijn eigen product.
Ja.
En als het aanslaat, kan je altijd met andere jongens nog...
Ja, maar het is natuurlijk... Kijk, het is natuurlijk wel handig, weet je. Als je eigen label hebt... Maar ja, wat jij net zegt... op het moment dat het... Kijk, je kan wel je eigen nummers releasen... Maar als jij geen netwerk hebt, dan komt het niet van de grond. Heeft het geen zin. Gaan er geen mensen naar luisteren. Willen ook andere DJ's niet bij je releasen. Dus dat is ook weer een... Het is wel een dingetje.
Ja, want kijk, je kan een plaats zelf releasen.
Ja.
En het gaat natuurlijk mee met al je socials. Hoeveel Facebook followers heb je Instagram. Dus je krijgt wel je aantal plays.
Ja.
Maar ik weet dat als ik nu een plaat bij Defected doe... hun mailinglist komt de platen bij andere DJ's... die ik persoonlijk op dit moment niet ken.
Ja.
Dus dan kies ik liever om het bij een label te doen... waarvan ik weet van, het komt op Jamie Jones zijn bureau terecht.
Ja.
Want... daar wil je naartoe.
Tuurlijk.
Snap je wel? En totdat jij het netwerk niet zelf hebt wat bepaalde labeltjes kunnen bieden, als ze je plaat willen tekenen natuurlijk, dan zou ik ervoor kiezen om het op dit moment bij andere labels te doen.
Ja. En jij vertelde net al even kort dat jij ook andere dingen wil gaan maken. Je produceert natuurlijk al heel breed. Kijk, er komt natuurlijk alleen maar house uit wat we van je kennen, maar je maakt ook andere dingen. Kan je, wat je net hier zei, dat je hier van tevoren dat het knopje aanging. Kan jij eens vertellen wat een beetje nu jouw dingen zijn? Wat je doet, wat je maakt, wat je plannen zijn?
Op het moment dat ik heel erg zoekende was wat ik na IDM wou gaan doen, ben ik echt gaan snuffelen als een malle. Ja. Door destijds met Nick heel lang in LA te hebben gezeten, hebben we ook heel veel Spaanse contacten opgedaan. Dus op een gegeven moment zei ik tegen Dor, weet je wat, laten we niet te veel focussen op alleen maar house. Laten we gewoon doen wat we voelen. We hebben Caribische roots. We gaan een paar Caribische dingen maken.
Ja, tuurlijk.
We gaan gewoon van alles doen. En toen hebben we, is eigenlijk in twee gesplitst. Want eerst zei ik van, we doen alles onder Shermanology. Toen dacht ik van, begin met Fox Genres en we doen alles onder Shermanology. Maar ik merkte gewoon dat het heel verwarrend was, weet je wel. Toen hebben we ook de platen zoals Tony Romero. Je merkt een beetje in onze playlist, in onze Spotify releases, dat we het afgelopen twee jaar een beetje zoekende waren. Weet je wel, het ging echt een beetje van links naar rechts. En toen zeiden we van, oké, de Spaanse en urban dingen kunnen we best maken. Maar dan doen we het onder een andere naam. Weet je wel? En de house dingen gaan we gewoon echt weer terug naar house. Weet je wel? We hebben gewoon heel veel goede collabs komen met Matt en Joe.
Kijk.
Met MK zijn we bezig.
Echt? Dat is ook wel een naampie wat je hebt.
Ja, we hebben echt... met de gast Reblock, die heel veel bij Hot Creations. Toen hebben we nu een EP bij Diplo's, een nieuwe label getekend.
Vet.
We hebben een gast, Nathan Barato en Carl Leo hebben een label, heet Rawtentic. Daar heb ik nu een EP getekend, gewoon voor Shermanology.
Vet.
Dus ja, ik heb zoiets van de house dingen, die het was echt even heel hard wikkelen. Maar die hebben nu eindelijk hun bestemmingen gekregen.
Ja.
En we hebben... een andere alias heet Dams, waar we onze urban dingen onder gaan doen.
D-A-M-Z?
D-A-M en dan een dollarteken. Dan gaven Dorothy en Andy making stacks. Maar het was eigenlijk gewoon een grapje. En op een gegeven moment begonnen die Latino-partijen de platen te nemen. Dus we hebben nu een Spaanse plaat onder die naam die uitkomt met Azealia Banks. En nog een paar gasten uit Mexico die een paar Grammys hebben gewonnen.
Wat vet, man. Wat leuk.
Dus het wordt helemaal opgesplitst, weet je wel. Maar de Spaanse dingen is gewoon voor een... Het is een uit de hand gelopen grap. Weet je wel, mijn focus ligt ook niet echt daar. Maar ik heb wel zoiets van, als er een Caribisch ding komt waar ik achter sta, doen we het lekker daar.
Tuurlijk.
Maar mijn focus is nu wel gewoon weer op de funky shit.
Gewoon, eigenlijk wil je nu weer gaan doen wat je eigenlijk in een vroege stadium van die carrière wilde doen.
Juist, ja. Gewoon weer naar het begin.
Wauw, wel vet.
Ja, en het voelt ook gewoon heel fijn. Weet je, gewoon in de studio, je komt in de studio... in het verleden had ik dat ik toch ging luisteren van oké, wat is iedereen een beetje aan het doen?
Ja.
Ik moet iets maken wat daarbij past, omdat het niet echt helemaal vanuit jezelf kwam. Het was meer, het moet passen in een bepaald formaat.
Tuurlijk.
Maar nu, je komt de studio in, je denkt van wat gaan we vandaag doen? Gaan we een beetje gaan we funky as baseline doen? Ja, hier is de plaat. Dorothy, we hebben een toplijntje nodig. Zing een paar loopjes in, stuur het terug. En ja, het gaat gewoon veel makkelijker dan...
Maar wel een gewaagde stap. Want eigenlijk doe je een stapje terug van wat je eigenlijk deed. Of tenminste, je doet een stapje naar een andere tak. Je doet niet per se een stapje terug. Maar je gaat nu wel maken wat je echt leuk vindt.
Ja.
Want misschien
voor je... Het is een stapje. Het is voor mensen die... moet je voor sommige mensen zien dat een stapje terug.
Ja.
Want, ik bedoel, de fees waar je naartoe gaat met de house is een stapje terug. Maar je hebt zoiets van... Als het goed voelt, dat is het enige wat telt. Als ik gewoon lekker kan draaien wat ik wil, zonder dat ik moet denken van, moeten deze mensen nu gaan springen? Of I don't care. We just gonna have fun. Dorothy zingt, het is leuk, het is gezellig. Ja. En dan komt de rest vanzelf.
Maar denk jij niet dat het in de weg gaat zitten als jij op een festival staat en mensen zien Shermanology staan, dat ze toch een bepaalde hit van jou verwachten door erheen?
Ja, dat zeker. Maar ik had ook mijn twijfels van, gaat het werken? Weet je wel, en op het moment dat het moeilijk was met platen tekenen, heb ik echt een paar keer achter mijn hoofd gekrauwd van, oh shit, wat heb ik gedaan?
Maar positief of negatief?
Als de platen niet getekend worden, dan denk je wel van, oké, ik heb hier alle stekkers eruit getrokken.
Ja.
Maar als mijn platen niet bij de houselevels getekend worden, dan heb ik gewoon een probleem.
Ja.
Van, wat ga ik dan doen?
Ja.
Dus het was wel even bikkelen, maar omdat je natuurlijk, ik heb het in het verleden ook al heel vaak meegemaakt, dat het even niet ging, of je werd tegengehouden. Op een gegeven moment komt het gewoon een beetje in je eigen patroon terecht van, nee, ik geloof erin.
Ja.
Weet je wel? En ik heb daar echt heel veel aan Dennis te danken. Dat zeg ik heel eerlijk.
Dennis Quinn.
Want hij was echt mijn klankbord. Weet je wel, wanneer ik setups aan het maken was, stuur ik naar Dennis.
Ja.
Dennis, wat denk je? Misschien nog... Nee, ik zou hem niet draaien.
Wel eerlijk, man. Nee, maar altijd, wat top.
Altijd straight. En toen ben ik doorgegaan en toen zei van ja, hard. Stuur naar labels. Ja, getekend.
Nee.
Van Dennis, top. Dus weer nieuwe maken. Dennis, wat denk je? Hard. En weer getekend. Dus het was gewoon een soort klankwoord van oké.
Wat vet.
Ja, en dat was gewoon... En dat helpt mij nog steeds. Het is de samenwerking met Dennis gewoon top.
Maar hoe verklaar je dan dat Dennis dan die ene... touch heeft op dat ene visie iets waardoor hij wel hoort, waardoor een label erin geïnteresseerd is. Wat is dat dan?
Nou, ik denk ook omdat we die collab samen hebben. We hebben toch heel veel raakvlakken qua sound, qua heel erg UK-influenced, ja, ja. Weet je wel. En dat klikt gewoon. En ook heel vaak wanneer ik een idee heb, maar misschien de drums iets te ingewikkeld zijn, zegt hij gewoon, hey, simplify. En dan strip ik het, weet je wel. En ja, dat is gewoon... Dat zouden heel weinig mensen doen. Want de meeste mensen zouden denken, what am I winning? Ja. Weet je wel, maar andersom ook. Weet je, wanneer hij zegt van, hey, ik heb een plaatje, ik heb een vocaaltje nodig. Hey, hier heb je a cappella's. Ga er maar mee pielen.
Dat is wel leuk, man. Dat je zo'n groep hebt met super getalenteerde gasten. Vrouwengasten in de zin van, je weet wat ik bedoel. Maar dat je altijd iets aan elkaar hebt. Ook al is het maar feedback,
ja.
Een vocaaltje, ja. Adviesje hier, adviesje daar.
Maar ja,
het helpt enorm.
Wat je niet moet vergeten is, op het moment dat we Move Waren Maar Weer hadden gedaan, was er nog geen houseplaat van Shermanology.
Nee.
Dus Dennis zei tegen mij van, ja, en we hebben hier een topplaat, maar wat gaan we doen? Want eigenlijk is Shermanology niet echt house credible, weet je wel? Maar hij zei tegen mij, Andy, weet je wat, we gaan het gewoon doen.
Tuurlijk.
We doen het gewoon onder Shermanology. En op dat moment dat we zagen dat we gewoon support kregen van de DJ's met Shermanology op een houseplaat, ja, dan denk je van, waarom? Dan kan het dus kennelijk wel.
Ja.
Weet je wel? En toen zag ik Chris Lake ook een switch maken van EDM dingen.
Ja.
Gewoon in de house, onder dezelfde naam.
Ja.
Het kan.
Maar ik denk, en dat zeg ik niet omdat je nu tegenover me zit, EDM is een beetje dying.
Is dead.
Behalve Martin Garrix, die doet het vak goed, die draait ook EDM. Al die jongens die nog in dat hele hoekje zitten. Maar het gaat dood. Het is al aan het doodgaan.
Nee, maar het is al dood. Maar dat zag ik, dat zag ik al zo lang geleden aankomen. Ja. En kijk,
het is misschien wel een logische stap wat je nu doet. Het is dichter bij je hart. En twee, het is de goede timing om juist weg te gaan uit die EDM.
Ja, maar het grappige is dat het geluk dat wij hebben, denk ik, is dat we de stap hebben gemaakt ver voor dat EDM dood was. Want ik denk dat als ik nu tegen mensen zou zeggen, en nu gaan we house maken, gaan ze zeggen, ja, and everybody else. Weet je wel, maar dat is gewoon zo. Dus ik ben blij dat ik het heel vroeg heb gestopt. Want als mensen nu naar onze releases kijken, dan zie je ook de labels denken van, ja, maar dat was 2009.
Ja.
Weet je wel, dus dan hebben ze al sneller iets van, ja, dat is 8 jaar geleden. Is oké, maar als we vorig jaar nog EDM-platen hadden gemaakt, dan weet ik zeker dat labels nu zouden zeggen van, nou, guys,
dat gaan we niet
doen.
Niet hebben.
Dat gaan we niet doen. Maar omdat ook al heel lang geleden is, merk je toch dat mensen een beetje... Ja.
En is het dan ook een ding, kijk, als je het hebt over artiesten en releasen, dat het consistent moet gebeuren om elke keer weer in charts te komen of elke keer weer boven in beeld te komen. Heb je daarvoor voor jezelf of voor jullie als duo dan ook een plan voor joh, we moeten in een jaar moeten we minimaal 3 EP's releasen, een paar singles, een paar, om elke keer maar weer... Hup, oh, ze hebben weer een nieuwe plaat. En dan weer een maand verder. Oh, nice. Ja. Ze hebben weer iets nieuws, weet je wel. Want ik heb wel eens gehoord, weet je. Ik heb wel eens met management op tafel gezet. Van ja, Tom, hartstikke leuk dat je hier komt. Prima. Maar we willen wel een bepaalde flow zien in wat jij doet. En op het moment dat jij dat niet kan. Het klinkt heel hard, maar daar hebben we niks aan je.
Ja.
Het is misschien een beetje kut dat je dit. We willen eerlijk met je zijn. Daar hebben we gewoon niks aan. Kunnen we die niet verkopen, weet je. Daar gaat het wel om. Dus hoe heb jij voor jouw brand Shermanology bedacht van, we moeten nu consistent elk jaar een x-aantal releases plaatsen om steeds weer maar weer bovenin te komen dat mensen weer iets van ons zien. Dat is eigenlijk meer.
Ja, kijk, op het moment dat je niet echt in je flow zit, zoals 2 jaar geleden, dat zie je aan de releases, dan ga je het gewoon, you're not gonna make it, want je bent niet constant, je kan niet zoveel deliveren.
Nee.
Weet je wel, maar nu dat we weer helemaal in onze flow zitten, weet ik gewoon dat we om de 6 weken nu een release kunnen hebben. Vanaf het moment dat de eerste plaat uitkomt.
Ja.
Weet je wel, maar ja, dat zijn gewoon de uren maken. En gewoon, ja, als je in je flow zit, kan je dat deliveren.
Ja.
Zit je niet in je flow, it's not gonna happen.
Ja.
Weet je wel, en dat is eigenlijk waar het gewoon allemaal aan ligt.
Ja.
Weet je, het geluk wat we hebben is dat we het gewoon een beetje kunnen opsplitsen. Sommige de releases doen we als waar we alles zelf produceren. Sommige platen doen we als collabs. Bijvoorbeeld Matt & Joe is echt gewoon collab op productie.
Ja.
En sommige platen is gewoon, een topline. We zoeken een topline, we schrijven topline. Dus je kan op verschillende manieren kan je ervoor zorgen dat je gewoon genoeg releases hebt om constant in visie te blijven.
Ja. En even een dingetje. We gaan even helemaal uit de muziek. Stel nou voor dat je niks lukt meer en je denkt van ja, kut, is dit nog wel de scene voor mij? Lukt het nog wel? Wil ik niet wat anders? Heb jij een soort plan B, mocht het hele muziek niet meer doorgaan? Of is het gewoon één focus en gaan met die handel?
Het is echt één focus.
Ja?
Ja. En ik denk dat dat... Het is je grootste vijand, ja, maar ook tegelijk je sterkste kracht. Want zodra je gaat denken van, oké, misschien kan ik dan... Ja, dan gaat je focus toch weg. Ik bedoel, ik heb er vaak over nagedacht, oké, als het niet lukt, wat dan? Maar ik heb helemaal niet gedacht aan een plan B. En als het ooit zou moeten, dan zou ik eerder denken van, oké, ik ga A&R bij een label.
Oh ja.
Of weet je wel, dat is wel een kant die ik altijd interessant heb gevonden.
Ja.
Of andere artiesten ontwikkelen, weet je wel. Ja. Dat lijkt me leuk om te doen.
Ja.
Maar ik ben nu nog te ambitieus in mijn eigen plan. En het geluk wat we hebben is gewoon dat... in de house is er geen leeftijd. Dus je kan gewoon, zolang je platen goed zijn... Weet je, als ik bijvoorbeeld een Justin Bieber zou willen zijn... die springend en dansend op het podium de moonwalk wil doen... Ja, dan heb je een probleem.
Ja.
Want dan houdt het gewoon op een gegeven moment op.
Ja.
Maar ja, in deze scene is gewoon... Als je platen kan deliveren,
ja,
kan het allemaal.
Wie zijn jouw helden? DJ-wise, hè? Dan. Ik bedoel niet zoals James Brown of zo, maar meer DJ's naar wie jij kijkt van, yo, die doen het echt lekker, weet je? Die gaan goed.
Ik heb heel veel respect voor Chris Lake.
Oké.
Want ik vind de switch die hij heeft gemaakt van zijn EDM-dingen naar het respect wat hij krijgt nu in de house en de manier hoe zijn dingen klinken is gewoon crazy.
Ja.
De Martinez Brothers zijn gewoon wel echt mijn favorieten.
Waarom?
De Martinez Brothers doen precies wat ik zou willen doen.
Oké. Okay.
Want ze mixen gewoon hun Latino roots in hun house. Ze pakken disco, draaien ze ook gewoon. Het maakt allemaal niet uit. De ene dag draaien ze een zware techno set. De andere dag doen ze echt gewoon funky. En dan doen ze weer een Space Jam EP... waar ze D'Angelo samplen,
ja,
en een house beat eronder zetten. Dus zij laten gewoon zien van, er zijn gewoon geen regels. If it's good, it's good.
If it works, it works.
It works, weet je wel. Ja. Niet van, ik doe alleen techno. Of ik doe alleen... Nee. Elke keer die gasten gaan draaien, vraag je af, oké. En in welke bui zijn jullie vandaag?
Ja.
Dat is gewoon gruwelijk. Als je dat mag van je publiek,
ja,
is het feest.
Ja. Ja.
Dat is wat ik eigenlijk zou willen doen.
En dan heb je nog de twee opgenoemd. Chris Lake, Martinez Brothers. Heb je er nog meer?
Ik heb er een paar. Even kijken, wie nog meer? Ja, maar ja, Jamie Jones vind ik gewoon dope. Om wat hij met Hot Creations en zo doet.
Ja, 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 ja.
Ik vind Green Velvet vind ik super dik.
Maar om zijn image of om zijn platen?
Zijn image en niet alle platen. Maar ik vind het wel het randje wat hij altijd heeft. De craziness die hij opzoekt.
Ja.
Vind ik gewoon echt super. Even kijken, naar wie luister ik nog veel meer de laatste tijd?
MK?
Voor zijn legacy.
Ja?
Ja. Ik ben... ik hou toch van een iets hardere sound, mm-hmm, zelf. Dus de Nightcrawlers en zo, dat, die tijd vond ik heel erg... echt dik.
Ja.
Maar als het iets te blij wordt, dan... Ik heb vaak toch een donkere kant die ik zelf heel veel moet voeden. En dat wil ik vaak ook in de sets terug horen. Dus ik vind het heel, heel dope wat hij doet. Maar ik ben niet echt iemand die heel veel naar zijn sets luistert. Maar als muzikant... Want het grappige is, ik heb MK ontmoet omdat hij eigenlijk de eerste executive producer zou zijn van Afrojack's album.
Oké. Okay.
Toen hij in het dipje zat dat zijn house niet meer hot was... Toen was ik met Nick en Maat in L.A., want we zouden een album gaan doen. En toen zat MK daar.
Echt?
Samen met een gast DJ Buddha, waarmee ik nu al die Latin dingen doe.
Oh, vet.
Die zat daar van, ja, do you know MK? MK, ja, Nightcrawlers. Ik zei, oké. Toen was hij eigenlijk bedoeld als eerste co-producer van Nick's album.
Nee, joh.
Ja, dat was eigenlijk de
dat
eerste...
Dat wist je helemaal niet dat hij er was.
Ik had geen idee. Ik heb die man nooit gezien. Ik had geen...
Je komt gewoon aan. Het zit helemaal vol met gasten.
Er zit gewoon gasten. Ja, weet ik veel. Het was ook niet dat Instagram toen helemaal... Dus
nee.
En de house sound was toen niet wat het nu is. Dus MK, I don't know.
En wat toen, vet.
En zo ben ik in contact met hem gekomen. Vandaar dat we nu ook nog contact hebben voor de collabs. Omdat
ja, tuurlijk.
Destijds was het gewoon... Zat hij daar een beetje van... Ja, Nick wil een house album gaan doen. Misschien kan ik helpen met een beetje... Ja, want uiteindelijk heeft hij de klus niet aangenomen. Maar het was wel grappig om, ja, om hem zo te leren kennen.
En over social media, want oh, de timer gaat kut.
Zo snel.
Ja, dus het gaat snel, man. Maar een uurtje is ook wel weer mooi. Ja, toekomst. Laatste vraag, want dan stoppen we. Wat zijn je plannen? Wat gebeurt er de komende tijd?
De komende tijd alleen maar releasen. Okay. Alleen maar releasen. Dus de eerste die we nu hebben getekend is voor april. Dat wordt met Reblock op Diplo's label. De plaat met op Rawtenic, dat wordt helemaal in september, want die zitten helemaal vol. Oeh. En de collabs met Matt en Joe, die zijn we nu aan het afmaken. Dus hopelijk dat die daartussen doorkomt.
Cool.
En onze eigen singles, die moeten eigenlijk tussen, ik denk april, vanaf april, moet het gewoon elke 6 weken weer gaan rollen.
Cool. Leuk. Hey, super bedankt in ieder geval.
Thank
en,
you.
Ik wil je ook nog even laten weten dat Babbelen ook een Instagram-account heeft sinds kort. Dat is babbelen.depodcast op Instagram. Plus, dit interview komt op Spotify en op Apple Music. Nice. Dus als jij dat ook even kan sharen, dan zou het helemaal te gek zijn. Super bedankt. Hoe vond je het?
Ik vond de tijd ging veel te snel, joh.
Gaat snel, hè?
In het begin van een uur dacht ik van, ja, oké, een uur. Maar het leek gewoon op een kwartiertje. Zo.
Ja, man, dat gaat heel snel als je het leuk hebt. Hey, super bedankt. Ik vond het echt een te gek gesprek. En tot snel.
Tot snel.